Goedemiddag. Ja. Goedemiddag broeders en zusters. Welkom allemaal. Ook alle gasten en luisteraars thuis. Een bijzonder welkom. Vanmiddag zullen we ook het avondmaal met elkaar vieren in deze dienst. De kerkraad heeft een aantal mededelingen voor u. In het gezin van broeder en zuster Paul en Janita van Rikstel is op zondag 11 oktober een dochter geboren. Haar doopnaam en roepnaam is Eline. In het gezin van broeder en zuster Henk en Ea van Biesem is op donderdag 15 oktober een zoon geboren. Zijn doopnamen zijn Tijn Jonathan en zijn roepnaam is Tijn. In het gezin van broeder en zuster Albert en Esther Bron is op 30 september jongsleden Frits Lauza Solomon in de armen gesloten. Frits is geboren op 19 januari 2008 op de Filipijn. De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat zuster Louise Vreugdeheel en broeder Dirk Willems, beleidend lid van de gereformeerde kerk van de Rotterdamstad, sectie Delfshaven, van plan zijn te trouwen. Ze willen een huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 23 oktober aanstaande om 19:30 in de Pelgrimsvaderskerk in Rotterdam. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Gert Hutten te Arnhem. Vanmiddag is er kinderbijbelklas voor de groepen 7 en 8 en in de dienst gaat voor dominee Gert Hutten. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u er allemaal bent en we hopen dat we een gezegende dienst mogen beleven deze middag. We willen in deze dienst het avondmaal vieren en daardoor mag ons geloof weer versterkt worden en mogen we weer groeien. En we willen ook in deze dienst luisteren naar Gods woorden en dan gaan we stilstaan bij een tekst uit Hebreeën 5. En dat gaat over volwassenheid en onvolwassenheid in je geloof. Dus volwassenheid en onvolwassenheid in je geloof. En daar willen we met elkaar ook over nadenken. We beginnen de dienst door met elkaar ons hart te richten op God. En dat doen we door met elkaar eerst te zingen: Vader mijn God, ik aanbid u. Dat is opwekking 501. Daarna is het fotum en de zegen. Daarna Psalm 36 vers 2. En dat doen we allemaal staan. Dan laten we gaan staan.
Yeah.
spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we nu samen gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we hier op deze zondagmiddag bij elkaar mogen zijn. Dank u, Vader, dat we als gemeente het heilige avondmaal mogen vieren, dat we ons mogen laten opbouwen en verfrissen door dat avondmaal, dat we ons hart mogen richten, Heer Jezus, op uw offer aan het kruis, op de gerechtigheid die u hebt gebracht. We mogen er weer bij stilstaan dat we door u bevrijd zijn, Heer Jezus, van het oordeel en van de straf en van de aanklacht. En Heer Jezus, u wilt ook die vrijheid steeds meer door uw Heilige Geest uitwerken in ons leven. Maar geef dat we beseffen wat het betekent dat u onze Vader bent door de Heer Jezus. Geef dat we leren beseffen hoe heerlijk het is dat u ons bevrijdt van schuld en straf, Heer Jezus. En wat heerlijk dat er vergeving is, Heer Jezus. Dat we de liefde van de Vader mogen krijgen om liefde door te geven. Dat we vergeving mogen ontvangen om uw vergeving door te geven. Dat we bevrijd mogen worden van het oordeel om bevrijd te worden van ons oordelen. Vader, willen we u danken dat u zo goed bent voor ons. Dat we iedere zondag stil mogen staan bij uw grootheid en uw goedheid. Dat we geraakt mogen worden door uw liefde in ons leven. En geef dat het ook in deze dienst mag gebeuren. Ook als we gaan nadenken over volwassen zijn in je geloof en onvolwassen zijn in je geloof. Vader, geef dat dat tot opbouw mag zijn van ons leven. Dat we mogen kijken naar onszelf en mogen zien hoe de Heilige Geest in ons leven bezig is om ons te laten groeien. Vader, groei gaat soms langzaam. Een boom groeit niet snel en zo groeien wij als mensen ook niet snel. Maar u hebt geduld met ons en u leert ons ook om geduld te hebben met onszelf. Vader, in uw geduld mogen we leven. Geef dat we het verlangen hebben om te groeien. En dat het ook juist door deze dienst weer mag toenemen, dat verlangen. We willen u danken, Vader, voor iedereen die hier is in de kerk, ook voor de gasten in ons midden. We willen u bidden, Vader, geef dat zij zich welkom mogen voelen hier. Dat zij samen met ons mogen genieten van deze dienst. Vader, wil u danken dat de kinderen van groep 7 en 8 straks ook naar hun eigen kinderclub toe mogen gaan. En wil u danken, Vader, voor de leiders. En wil u bidden, wilt u de leiders alles geven wat ze nodig hebben om te bidden met de kinderen. Om de kinderen iets te vertellen over wie u bent. En geef dat ook deze middag voor hen zo dat opbouw mag zijn van hun leven. Dat ze ook mogen zien dat ze belangrijk zijn bij u en ook belangrijk zijn in de kerk. Vader, wil u bidden of het avondmaal ook goed mag verlopen. En wilt u iedereen die iets te doen heeft, of we nu muziek moeten maken of moeten luisteren of geven of collecteren of spreken, wilt u ons allemaal alles geven wat we nodig hebben door uw Heilige Geest. Drie enige God, verhoor ons gebed en aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. De kinderen van groep 7 en 8 die mogen zo meteen naar de kinderclub gaan voor hun. En voordat zij naar de kinderclub gaan, zingen we altijd een kinderlied. En dit keer is dat het lied Ik wil jou van harte dienen. Dat is opwekking 378. We zingen dat lied met elkaar. Meegaan met de leiders. Thank you. Geliefde broeders en zusters, ik wil graag iedereen die gerechtigd is om het avondmaal te vieren en iedereen die ja gezegd heeft tegen het offer van Jezus Christus uitnodigen om nu naar beneden te komen. Dan gaan we met elkaar het heilige avondmaal vieren. Van harte welkom. Vertellen over hoe we het avondmaal gaan vieren. In verband met de Mexicaanse griep gebruiken we tegenwoordig een. Welkom. In verband met de Mexicaanse griep vieren we dit keer op een iets andere manier. We doen dat door bekertjes door te geven. Dat wijst op zich vanzelf, maar u krijgt straks een tray en daar kunt u een bekertje uitpakken. En dan kunt u het gewoon rustig opdrinken en daarna komt er een bakje rond en dan kunt u daar weer het bekertje in doen. Zo willen we dat gaan doen. Het brood is gewoon hetzelfde als altijd. Voordat we het avondmaal gaan vieren met elkaar, ga ik eerst uit de Bijbel de instellingswoorden lezen. En daarna gaan we ons geloof belijden. En ik stel voor dat we daar dan bij gaan staan. Dus ik lees nu eerst de instellingswoorden voor. En daarna belijden we ons geloof. En dan zingen we met elkaar het lied Ik geloof in God de Vader, die een bron van vreugde is. En dat is een lied wat geschreven is op de melodie van het gezang 293 uit het Liedboek voor de Kerk. Ik lees de instellingswoorden voor. Geliefde broeders en zusters, Paulus die zegt dit: want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer Jezus zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. En hij sprak het dankgebed uit en hij brak het brood en hij zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed, dat door mijn bloed gesloten is. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. En daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen. En zijn er al velen onder u gestorven. Als wij onszelf zouden toetsen, zouden we niet veroordeeld worden. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en hij wijst ons terecht. Opdat wij niet samen met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, die kan misschien beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot een veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. En dit schrijft Paulus natuurlijk aan de gemeente in Korinthe. Maar Paulus die zegt heel duidelijk tegen ons allemaal: beseffen jullie, als je gelooft in Jezus Christus, dat je niet meer geoordeeld bent. Dat is heel duidelijk, hè? Prachtig mooie tekst uit 2 Korintiërs 13. 2 Korintiërs 13, vers 5, zal ik even voorlezen. Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt. En stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is. En als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan. We gaan nu ons geloof belijden. Laten we erbij gaan staan. Geliefde broeders en zusters, om met het ware hemelse brood Christus gevoed te worden, moeten wij niet alleen op de tekenen van brood en wijn blijven zien, maar wij moeten ons hart tot Jezus Christus verheffen, die in de hemel voor ons pleit aan de rechterhand van zijn Vader. Laten we vast geloven dat wij even zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij dit brood en deze drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. deze beker met wijn, waarvoor wij onze dankbaarheid uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem deze beker en drink allen eruit. En gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Thank you.
dank u voor dat we dit avondmaal mochten vieren. En daarom zingen we eerst met elkaar een danklied. En dat is het lied Ik dank u voor uw genade, o Heer. En daarna wil ik de viering ook afsluiten met gebed. We gaan eerst een lied zingen. Vader in de hemel, zo is het maar net. Uw genade, dat is voor ons genoeg. En we willen u danken, Vader, dat wij van uw genade mogen leven. Dat u ons alles wilt geven wat we nodig hebben. U hebt ons al zoveel gegeven. Als we kijken naar onszelf en hoe u ons hebt gemaakt met allemaal gaven en talenten, dan is dat zo wonderlijk en zo mooi. En als we kijken naar wat u ons iedere dag weer geeft, een onderdak, mensen die van ons houden, kleren, eten, vrienden om ons heen, werk. Vader, dan hebben we zoveel redenen om u te danken voor uw genade. En als we dan ook nog eens kijken naar alles wat u ons hebt beloofd. Die beloftenlijst van u is zo ellenlang in de Bijbel, Vader. U bent goed en groot en we zijn hier bij elkaar om u te loven en te prijzen. Vader, wil u danken dat u met alles wat u hebt voor ons bent. En dat u tegen ons zegt, alles wat ik heb is er ook voor jou. Vader, en dat wonder dat willen we vieren als we het avondmaal vieren. En dan willen we weer aan herinnerd worden. Vader, wat is het goed om dat steeds weer te mogen zien. En wat is het heerlijk om zo met elkaar het avondmaal te mogen vieren. Vader, we hopen ook dat steeds meer mensen dat verlangen krijgen om hun hart te geven aan de Heer Jezus. Dat ze mogen erkennen dat Hij de grote verlosser is. Dat Hij degene is die de schuld op zich nam. Zodat dat nu geen barrière meer is. Dat is allemaal weg. Door u, Heer Jezus, is God onze Vader. En mogen wij kind zijn. Hartelijk dank daarvoor. Vader, we bidden om uw geest als we zo dadelijk uw woord gaan openen. En Heilige Geest, verlicht ons. En open ons verstand en open ons hart en open onze oren. En geef dat we niet traag zijn in het horen. Maar dat we aangeraakt mogen worden door uw kostbare woord. Want Vader in de hemel, u bent de lampman. En u snoeit de ranken. En dat doet u met het woord. Dat is het mes waarmee u snijdt. Vader, we danken u voor wie u bent. En dat we dat mochten vieren. En we bidden u, geef dat we steeds meer van uw grootheid mogen zien en ervaren. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan. Ik wil u van harte uitnodigen om met mij uit Gods woord een stukje te lezen. En dan lezen we een paar versen uit Hebreeën 5. Hebreeën 5, vers 11 tot en met vers 14. Ik wil even iets zeggen over de context. De schrijver van de Hebreeënbrief die is aan het uitleggen dat heel het Oude Testament verwijst naar de Heer Jezus. En dus hij is aan het uitleggen dat heel het Oude Testament, de priesters en de hoge priester en de koningen en alles verwijst naar de Heer Jezus. En hij heeft net iets verteld over dat ook de hoge priester Melchizedek verwijst naar de Heer Jezus. En dat is best een heel moeilijk onderwerp. En dus hij gaat eerst een tussenopmerking aan maken en dan gaat hij pas in hoofdstuk 7 weer verder uitleggen wat het precies betekent. Wat die hoge priester Melchizedek betekent en wat we daarvan kunnen leren. Hij maakt eerst de volgende tussenopmerking en we lezen dat dan in Hebreeën 5 vers 11 tot en met 14. Er staat dit. Hierover valt nog veel meer te zeggen. Dus over dat Jezus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Daar valt nog veel meer over te zeggen. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u er zelf één nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Daar willen we over nadenken in deze dienst. We zingen eerst met elkaar een lied, Psalm 24 vers 1 en 5. Thank you. wil met u, naar aanleiding van Hebreeën 5, de versen die we hebben gelezen, nadenken over het thema volwassenheid en onvolwassenheid in je geloof. Dus volwassenheid en onvolwassenheid in je geloof. Wat ik ga doen is een paar inleidende opmerkingen maken over de Hebreeënbrief. Daarna gaan we het hebben over wat is onvolwassenheid in je geloof. Om dan te eindigen met wat is volwassenheid in je geloof. Dat is wat we gaan doen. Dan mag u eerst even een pepermuntje pakken. Er was een man en die ging een reunie organiseren voor zijn medeleerling van de middelbare school. Dus de man die was ondertussen zo'n 50 jaar. En hij dacht van, laat ik weer eens een reunie gaan organiseren om mijn oud-klasgenoten van de middelbare school te ontmoeten. En hij had ontzettend veel zin in. En hij zag er echt naar uit om zijn klasgenoten van vroeger weer te ontmoeten. En toen vond de reunie in een bepaald weekend plaats. En ze hebben het hele weekend allerlei dingen met elkaar gedaan. En toen was die reunie voorbij. En toen vroeg die vrouw van die man, wat vond je ervan? Wat vond je van deze reunie? Toen zei hij dit. Het was een van de verdrietigste ervaringen die ik ooit heb gehad. Waarom dan? Zei de vrouw. Waarom was dat voor jou dan zo'n verdrietige ervaring? Wat is er dan precies gebeurd? Nou, zei hij, het gaat er niet om wat er is gebeurd. Het gaat er vooral om wat er niet is gebeurd. Deze mensen, ik heb mijn klasgenoten ontmoet en wat mij opviel is dat de meeste van hen totaal niet veranderd waren. Ja, goed, oké, ze waren natuurlijk wat zwaarder geworden. Dat krijg je als je zo boven de 40 komt. En ze hadden andere kleren aan. Ze hadden misschien een andere baan. Maar ze waren niet echt veranderd. En toen zei die man dit, en ik hoop dat dit nooit over mij wordt gezegd. Dat ik niet veranderd ben. Heb jij wel eens een keer iemand ontmoet, zeg maar, dat gebeurt wel eens, hè, dat je dan iemand ontmoet uit jouw bekende kring, zeg maar, en dat die dan tegen jou zegt van zo, jij bent ook niet veel veranderd. Dat is meegemaakt? Zo, je lijkt nog steeds heel erg op zoals je er vroeger uitzag. En de vraag is natuurlijk of dat een positieve opmerking is. Zo, je bent ook niet veel veranderd. Goeie vraag, hè? We hebben net met elkaar het avondmaal gevierd, of in ieder geval een groot gedeelte van de gemeente heeft het avondmaal gevierd. Een ander gedeelte heeft het misschien vanmorgen gedaan. Weer een ander gedeelte ziet er hopelijk naar uit dat hij het avondmaal mag vieren. En je viert het avondmaal, ze zeggen dat ook steeds tegen elkaar, we vieren het avondmaal om gevoed te worden. En we vieren het avondmaal om te groeien in ons geloof. En daar willen we het met elkaar ook over hebben, dat, over dat groeien in je geloof. En over volwassenheid en onvolwassenheid in je geloof. Dat als inleidende opmerking. Tweede inleidende opmerking die ik wil maken is deze opmerking. Iets over de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief, we weten niet precies wie die brief geschreven heeft. Helaas, dat kunnen we niet echt achterkomen. Maar de Hebreeënbrief is geschreven aan de Joden. En hoogstwaarschijnlijk aan Joden ergens in de buurt van Rome. En dus de Hebreeënbrief is geschreven aan de Joden. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die vertelt in het Oude Testament, of die vertelt dat het hele Oude Testament verwijst naar Jezus. Daar is hij mee bezig om dat uit te leggen in de Hebreeënbrief. Dus de Hebreeënbrief gaat hierover. Luister Joden, het hele Oude Testament gaat over Jezus. Wijst al naar Jezus. De priesters en de koningen en de profeten waren allemaal heenwijzingen naar Jezus. De catechismus noemt het zo. Het zijn voorafschaduwingen van Jezus. Schaduwachtige gebruiken die wijzen naar Jezus. En welke Joden waren dat? Nou, dat waren Joden die afscheid genomen hadden van hun oude geloof. Ze hadden afscheid genomen van hun Joodse geloof. En ze waren in Jezus gaan geloven. Dus deze brief is gericht aan Joden die in Jezus zijn gaan geloven. En wat er aan de hand is, is dit. Dat die christenen, ze zijn dus christenen geworden, nu eigenlijk Jezus weer aan het loslaten zijn. Ze vallen zeg maar weer terug in hun oude gewoontes. En ze vallen zeg maar weer terug in hun oude geloof. Ik zei het net al, het Oude Testament is een voorafschaduwing van Jezus. Maar deze Joden lieten Jezus los en ze gingen weer geloven in de schaduw. Ja, dus deze Joden die lieten Jezus los en ze gingen weer geloven in de schaduw. En ik denk dat we dit daarvan kunnen leren. Als wij als christenen hier in de kerk niet steeds verder gaan Om de betekenis van Jezus Christus steeds dieper te leren begrijpen, dan gaan wij ook terugvallen in oude patronen. Dus iedereen die er niet mee bezig is om de betekenis van Jezus steeds dieper te gaan begrijpen, zal op den duur terug gaan vallen in oude patronen. Dat is wat met de Joden gebeurt. En het oude patroon is bijvoorbeeld dat je gelooft in jezelf, dat jij het zelf moet doen. Dus dit is wat er gebeurt, of je gaat verder in je geloof, je probeert steeds dieper en beter te begrijpen wat het offer van Jezus voor je betekent, of je valt terug. Dat is wat we hiervan kunnen leren. Of je gaat verder, of je valt terug. En dan gaat het in deze tekst dus, dat even over de achtergrond van de Hebreeën, zeg maar, dan gaat het in deze tekst dus over volwassenheid en onvolwassenheid. En eerst een paar opmerkingen over onvolwassenheid. Wat is onvolwassenheid? Dit staat er letterlijk in de tekst: jullie zijn traag van begrip geworden. En in de Griekse tekst staat dan, en dat staat ook in de vorige vertaling nog wel, jullie zijn traag geworden in het horen. Ja, letterlijk staat er: jullie zijn traag geworden in jullie oren. En daar moeten we denk ik even over nadenken. Wat is dat precies? Hè? Wat is traag geworden in je horen? Wat is traag geworden in je oren? Nou, onvolwassenheid in je geloof, mensen, dat is goed om daarover na te denken. Onvolwassenheid in je geloof ontstaat als je niet meer gaat horen en als je niet meer luistert naar het woord van God. Dan ontstaat onvolwassenheid in je geloof. Traagheid is dat het woord van God je niet in beweging zet. Dat is traagheid. Je hoort het woord, maar het doet niks met je. Je hoort het woord en het zet je niet in beweging. Dat is traagheid. Niet in beweging komen, traagheid. Of heel langzaam bewegen. Dat is traagheid. Dan ben je zeg maar apathisch aan het luisteren. Dat is, ach, laat die dominee maar praten. Dat zeggen mensen natuurlijk nooit zo expliciet. Maar dat denk je, eigenlijk is dat wel wat er dan gebeurt. Dan gebeurt er dit. Je zegt het nooit expliciet, maar dan gebeurt er dit. Ach, laat die dominee maar praten. Ik ga naar huis, ik ga weer verder. Traag in het horen, dat overkomt ons allemaal, mensen. Laat ik daar een voorbeeld van noemen. We hebben net die hele discussie gehad over wet en genade. Hele interessante avonden over gehad met een heleboel mensen uit de gemeente. Geweldig. En toen las ik bijvoorbeeld deze tekst uit de Bijbel. Galaten 4 vers 24. Daar staat dit. Galaten 4 vers 24 staat dit. De wet is de tuchtmeester tot Christus. En toen zeiden heel veel mensen, zie je wel? Dat zeg ik toch? Dat staat er toch? De wet is de tuchtmeester tot Christus. Dat is waarom de wet gelezen moet worden in de dienst. Want de wet is de tuchtmeester tot Christus. Dat is waarom de wet gelezen moet worden. En zei hij van, wacht even, hoho. Misschien is het goed als je nog een klein stukje verder leest. En we lazen nog één vers verder, daar staat dit. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet meer onder de tuchtmeester. Hé, verrassend. Oei. Daar moet ik dan wel wat mee. Ik dacht altijd dat de wet de tuchtmeester tot Christus was. Nog steeds, in iedere dienst. Daarom lezen we de wet voor de preek. Dat brengt het bij je bij Jezus. En dan staat er in één keer, maar als je in Jezus bent, dan ben je niet meer onder die tuchtmeester. Dan is die wet dus geen tuchtmeester meer. Oeps. Weet je wat er gebeurt? En dat is belangrijk om te zien. Veel dingen kunnen wij niet horen. En die komen ook echt niet binnen, omdat ze simpelweg niet in ons systeem passen. Pas niet in ons denktrand, zeg maar. En toch is het zo dat je daar iets mee moet. Je moet iets met die tekst van dat er staat van de wet is geen tuchtmeester meer. Als je in Christus gelooft. Daar moet je iets mee doen. Moet je over nadenken. Wat is dan wel de plek van de wet? En zo dwingt de Bijbel je steeds weer tot nadenken. En misschien dwingt de Bijbel je wel tot het veranderen van je visie. En dat zijn wij niet zo snel toe geneigd, zeg maar. Dan denken we dat we het allemaal rond hebben in een plaatje en we zijn niet zo snel geneigd om onze visie, ons idee te laten veranderen. Wanneer word je traag in horen? Je wordt traag in het horen. Ga je weg, André? Hij laat die dominee mee praten, zegt hij. Wanneer word je traag in het horen? Als het luisteren naar Gods woord vanzelfsprekend is geworden, mensen. Als het een gewoonte is geworden. Laat ik daar een voorbeeld van noemen. Ik las een artikel over mensen die in Aalsmeer wonen. En u weet wel, Aalsmeer, dat ligt onder de rook van Schiphol. En ik denk dan, als je daar woont, onder de rook van Schiphol, dat je helemaal knettergek wordt van het lawaai van die vliegtuigen, niet? En die mensen zeggen dan allemaal, ah ja, wens vanzelf. Die mensen zeggen, ach, we horen het niet eens meer. We zijn gewend aan al die vliegtuigen. Nou, en zo kan het ook zijn dat, zeg maar, dat het evangelie een gewenning wordt. Je hoort het eigenlijk niet meer. Een gewoonte wordt. Ik ben gewend aan dat lawaai van de preekstoel. Ik laat het wel overvliegen. Ik las een boek van Richard Baxter, dat is een hele oude man trouwens. Die is al heel lang geleden overleden. En er was een oude puritein, ik hou er wel van om oude puriteinen te lezen. Richard Baxter zei dit. Lieve mensen, zei je, maak er tijdens het horen van een preek, of maak er tijdens het horen werk van, dat je dat woord toepast op je eigen leven. Doe dat steeds. Dat is niet alleen maar de taak van de dominee. Maak er tijdens het horen werk van, dat je de tekst en het woord toepast op je leven. Hij zei achteraan, je moet dit doen. Je moet je mond openen en je moet dat woord opeten. En een ander kan het niet in je strot duwen, zeg maar. En een ander kan het ook niet voor jou kauwen. Dat moet je echt zelf doen. Dat is wat Jeremia moet doen. En Jeremia moet het woord van God, die boekrol, moet hij echt in zijn mond tot zich nemen. Moet hij echt kauwen, moet hij echt... Dat moeten wij ook allemaal doen, steeds weer. Als we naar een preek luisteren of als we naar het woord van God luisteren. Als we op de kring het erover hebben. Het grootste gevaar voor de kerk is volgens Dallas Willard, die heeft een prachtig mooi boek geschreven over het koninkrijk van God, consumptiechristendom. Dat is het grootste gevaar voor de kerk. Dat je naar de kerk komt en dat je vermaakt wilt worden door een dominee. Dat je een instant maaltijd wilt, dat je lekker kiest en pakt wat je zelf lekker vindt. Kijk, uit onderzoek in Amerika is gebleken dat een groot gedeelte van de christenen al daar, zeg maar bij het Amerikaans, al daar. Dat onderzoek in Amerika is gebleken dat een groot gedeelte van de christenen al daar niet naar de kerk komen om iets te leren. Maar ze komen naar de kerk om bevestigd te worden in wat ze al weten. En weet je hoe dat onderzoek heet? Amen, brother, amen. Je ziet ze zitten, hè, in de kerkdienst. Een dominee preekt en hoor je steeds amen. Ik ben het helemaal mee eens, amen. Worden traag in het horen. Dus als het een gewoonte wordt. Worden traag in het horen als we niet gehoorzaam zijn. Als je niet gehoorzaam bent, word je traag in het horen. En daarom wil ik je oproepen. Begin met de waarheid die je al weet. Maar waar je nog niet aan gehoorzaam bent. Allemaal hebben we dingen in ons leven die we heel goed weten. En ben je daar al gehoorzaam aan? God, en iemand zei het zo. God geeft je niet meer licht als je het licht wat hij heeft gegeven niet eerst gehoorzaamt. Dus God geeft je niet meer licht als jij het licht wat hij heeft gegeven niet gehoorzaamt. Weet je, als je iets wat je hoort niet doet, dan hoor je het op den duur niet meer. Dat is hoe het werkt. Dat is traag worden in het horen. Dan word je, zeg maar, afgestompt. Wanneer word je onvolwassen? Je wordt, dus onvolwassenheid heeft te maken met traag zijn in het horen. En onvolwassenheid heeft te maken met het woord van God. Staat ook in de teksten. Jullie hadden al lang leraars moeten zijn, staat er dan. Met andere woorden, je had het woord. En dat, ook zo'n tekst. Hè, we hadden al lang leraars kunnen zijn. Kunnen we heel gemakkelijk van onszelf vandaan houden. We zeggen, ja, sorry, ik heb geen pabo gedaan. Sorry, geldt niet voor mij. Ik ben geen leraar, zeggen we dan. Terwijl het hier gaat over dit punt, hè, dat we het woord van God moeten delen. Als we gaan delen, zeg maar, daar word je zelf zoveel volwassener van. Als je met je kinderen gaat praten over de Heer. Als je met je buurman gaat praten over de Heer. Als je met je collega's gaat praten over de Heer. Het delen van het woord, daar word je zoveel volwassener van. Als je het niet deelt, als je geen leraar bent, blijf je onvolwassen. Het gaat dus over het doorgeven van het woord van God. Het delen van je geloof en het doorgeven geeft vaak een enorme groei. En dat is ook mijn verlangen, dat we daarom ook leren doorgeven. Je wordt onvolwassen dus als je traag bent in het horen, als je het woord van God niet deelt. En je wordt onvolwassen als je weer melk gaat drinken. En Peter, dat moeten we ook goed begrijpen wat er staat. Petrus die zegt dit, hè? Petrus zegt in de Bijbel, in 1 Petrus 2. Verlang als pasgeboren baby's naar de zuivere melk van het woord. Ken de tekst, hè? 1 Petrus 2. Verlang als pasgeboren baby's naar de zuivere melk van het woord. Dat is dus heel positief wat Petrus daar zegt. Maar hier wordt het niet positief bedoeld. Jullie hebben weer melk nodig. Dat wordt niet positief bedoeld. Hier wordt juist gezegd, mensen, jullie zijn toch geen baby's meer? Jullie zijn toch volwassen? Dan heb je toch geen melk meer nodig? Heb je toch vast voedsel nodig? En die mensen daar aan wie de Hebreeënbrief gericht is, die zijn niet met de juiste dingen bezig. Ze vallen weer terug in hun oude gewoontes. En dat kan ook zomaar dat wij, zeg maar, in ons geloof met allerlei dingen bezig zijn die niet met het hart van het geloof te maken hebben. En het kan dus ook zo zijn dat er dingen zijn die wijzen naar Jezus. Dus ze zijn bedoeld als een heenwijzing naar Jezus. Maar die kunnen je uiteindelijk ook aftrekken van Jezus. Dat is wat ik leer van die Hebreeën juist. De Hebreeën die zagen inderdaad in van, oh ja, het hele Oude Testament is een heenwijzing naar Jezus. En toen konden ze niet zoveel met Jezus. Toen vielen ze weer terug in die heenwijzingen, zeg maar. En dan trek je die oude dingen, trek je dus los van Jezus. Alles wat je afleidt van Jezus is fout, mensen. Die dingen kunnen op zich goed zijn. Maar alles wat je afleidt van Jezus is fout. En dan is een wet op zich goed. Fantastisch, de wet van God. Maar als die afleidt van Jezus, is het fout. Dus hoe word je onvolwassen? Hoe blijf je onvolwassen als je traag bent in het horen? Als je het woord van God niet deelt met andere mensen? En als je weer melk gaat drinken? Wat is volwassenheid? Ook prachtig om over na te denken, volwassenheid. Wat is volwassenheid? Heel mooi hoe dat beschreven wordt. Hè? Zullen we het er even bij pakken? Hebreeën 5. Volwassenheid is, zo staat het in vers 13. Volwassenheid, er worden drie dingen over gezegd wat volwassen zijn is. Volwassenheid is allereerst weet hebben van de draagwijdte van de gerechtigheid. Ik zal het zo uitleggen. Maar volwassenheid is allereerst weet hebben van de draagwijdte van de gerechtigheid. Ten tweede is volwassenheid, iemand die een volwassene is iemand die zijn zintuigen door ervaring heeft geoefend. Ook zo mooi, ik zal het zo uitleggen. Maar die zijn zintuigen door ervaring heeft geoefend. En een volwassene is iemand die in staat is om een onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Dat is wat in de Bijbel staat. Je bent in staat om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Je hebt je zintuigen door ervaringen geoefend. En je kent de draagwijdte van de gerechtigheid. Dat is volwassen zijn. En de draagwijdte van de gerechtigheid, om daarmee maar eens te beginnen, is echt een fantastische uitspraak. De draagwijdte van de gerechtigheid. Zeg maar, de draagwijdte is, welke invloed heeft Gods gerechtigheid in jouw leven? Dus welke invloed heeft Gods gerechtigheid in jouw leven? De draagwijdte is volgens het woordenboek de afstand die een bepaald projectiel haalt. Dus met andere woorden, hoe ver gaat jouw geloof in de gerechtigheid? Kijk, een volwassene in het geloof ziet steeds maar weer nieuwe invloeden van het kruis van Jezus. Dat is een volwassene in het geloof. Die ziet steeds maar weer nieuwe invloeden van het kruis van Jezus. Die vergeving gaat steeds verder en steeds dieper in je leven. En je gaat inzien hoe ontzettend genezend vergeving is. Ja, een voorbeeldje, Marielle, die was een paar dagen met collega's weg. En een van die collega's die vertelde Marielle. Marielle is mijn vrouw, overigens. En een van die collega's die vertelde Marielle dus dat een vriendin van haar net gescheiden was, of in ieder geval in scheiding lag, omdat haar man er vandoor was gegaan. En toen vroeg ze van, hoe moet ik nou omgaan met die man? En ben zo boos op hem. En het is toch logisch dat zijn vrouw hem wegstuurt, die man? En vertelde Marielle iets gewoon iets over vergeving. Ze heeft niet eens zoveel over God gehad, maar ze heeft wel iets verteld over de kracht van vergeving. En toen moest ze aan het eind van die tweedaagse training moest ze opschrijven wat ze het leukste vonden. Wat ze het mooiste moment vonden. Dan schreef dat meisje op het gesprek met Marielle over vergeving. Het gaat niet om Marielle. Het gaat er gewoon om de kracht van vergeving, zeg maar. Dat heel veel mensen dat niet meer kennen, zeg maar. Ja, dus zie je wel hoe diep die vergeving gaat in jouw leven en hoe ver die reikt en hoe ver reikt dat in jouw familie en hoe ver reikt dat in jouw gezin en hoe ver reikt dat in je huwelijk, die vergeving en hoe ver reikt dat op je werk, die vergeving. En de liefde van God, hoe wordt die zichtbaar? Hoe ver wordt die zichtbaar en hoorbaar in je leven? En dat kun je dus gewoon koppelen aan je opvoeding. Dat kun je koppelen aan je werk. Dat kun je koppelen aan je sport. Dat wat Jezus gedaan heeft, wil steeds verder, verder en verder gaan in je leven. Je cirkel van invloed, de cirkel van de invloed van gerechtigheid, moet steeds groter worden, zeg maar. En de kring die jouw steentje maakt in het water, moet steeds groter worden. Die kring moet steeds groter worden. Van je eigen huis, naar je omgeving, naar de wereld. En neem nu bijvoorbeeld, ik heb ook zo'n ander voorbeeld. Hè. We hebben met elkaar genoten van dat er geen oordeel meer is. En je leert dat God dat schenkt aan jou, geen oordeel meer. En waarom geeft God dat geschenk van geen oordeel meer? Opdat jij niet meer oordeelt. En ga het nou eens bekijken in je leven. In hoeverre dringt dat echt door dat je niet meer oordeelt? Ga het eens toepassen op je werk. In je beoordeling van je collega's. En stel je voor dat je een leraar bent op school. En een leraar werkt altijd met allemaal beoordelingssystemen. En ga het eens doorvertalen. Wat betekent dat dan geen oordeel meer voor die beoordelingssystemen die jij gebruikt als leraar? Dat is wat waar God het over heeft, zeg maar. Steeds verder wil het doordringen. Vandaag is het Migazondag, mensen. Ik weet niet of u het weet. Maar het is vandaag Migazondag. En God vraagt van ons dat we gaan voor de gerechtigheid. En het is zo goed om onszelf daarop te bevragen. De rijkwijde van de gerechtigheid. Hoe ver reikt die gerechtigheid hier in de kerk? Wie bereiken wij dan? Met zijn liefde, met zijn gerechtigheid. Mensen, het gaat God om zijn wereld. En God heeft een ontzettend grote hekel aan onrecht. En een ontzettend grote hekel aan verdeeldheid. En mag die gerechtigheid van God jouw portemonnee ook raken? En heeft die gerechtigheid van God ook invloed op jouw consumptiegedrag? Op de beslissingen die je simpelweg neemt voor het milieu? Dat je plastic flesjes in een zakje stopt, zeg maar. Dat is waar het over gaat. Rijkwijde van de gerechtigheid. En als je volwassen bent, ga je steeds meer inzien hoe ongelooflijk ver die gerechtigheid van God doorwerkt. Dat ga je steeds meer zien. Dat is volwassen zijn in je geloof. En een volwassene is het tweede wat hij zegt. Een volwassene is iemand wiens zintuigen door ervaring geoefend zijn. Het gaat dus om het oefenen van je zintuig. Ook zo mooi, hè? Het oefenen van je zintuig. Het gaat dus om zien. Om voelen. Om ruiken. Om proeven. En het staat ook letterlijk in de Bijbel, hè? Smaak dat de Heer goed is. En wees een geur van Christus, staat er in de Bijbel. En dus, je zintuigen moeten geoefend worden door ervaring. En hoe krijg je ervaring? Ervaring krijg je simpelweg, mensen, door te doen. Toch? Ervaring heeft altijd te maken met een concrete gebeurtenis in je leven. Met iets wat gebeurt, iets wat gedaan is. Ervaring krijg je door te doen. En we hadden een tijdje geleden een training van Ben Tichelaar. Heel veel mensen uit de gemeente zijn daar ook geweest. En Ben Tichelaar die zei dit in zijn training. Hij zei dat juist ons gedrag, juist dat doen, vaak de zwakke schakel is. Juist dat doen, juist ons gedrag is vaak de zwakke schakel. Je hoort iets en denkt, dat wil ik ook, maar hoe bereik ik dat dan in mijn leven? Dan zeggen we, ja, de geest moet mij veranderen, zeggen we dan. En hoe doet hij dat dan, die geest? Dat denk ik dan altijd, hè? Het kan zo'n heerlijke gelovige opmerking zijn. De geest moet mij veranderen. Maar hoe doet hij dat dan, denk ik dan? God vraagt echt geen dingen van jou die je niet kunt, hoor. Dat doet hij niet. God vraagt geen dingen van je die je niet kunt. Anders zou God een zeer onrechtvaardige God zijn. Die eigenlijk zegt van, ik vraag heel veel dingen van je die je niet kunt. Maar gelukkig is de vergeving. God vraagt geen dingen van je die je niet kunt. En God vraagt ook geen dingen van je die niet bij je passen. God vraagt echt niet aan mij van, Gert, ga eens piano spelen. Dat kan ik niet. En God vraagt ook niet van mij, ga eens een kind zogen. Ik ben geen vrouw. Kijk, hoe werkt de geest? Als je een kamer gaat verbouwen in je huis, is het handig als je goed gereedschap gebruikt, toch? Als je kamer gaat verbouwen, is het handig als je goed gereedschap gebruikt. En God geeft ons een hele gereedschapkist vol met gereedschap. Dat is de Bijbel. In de Bijbel staan zoveel en zoveel fantastische mooie tips, zeg maar. Gewoon hoe je goed kunt leven. Dit is ik las een commentaar over de spreuken, over het boek Spreuken. En die man die dat commentaar schreef, die zei dat hele boek Spreuken is een hele doos vol met gereedschap. Hele concrete gereedschappen die je gewoon kunt gebruiken om iets te doen in je leven. Iets te doen. En het belangrijkste gereedschap, en dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Wat is jouw belangrijkste gereedschap? Wat is jouw belangrijkste gereedschap? Dat ben je zelf. Wat is jouw belangrijkste gereedschap? Jouw belangrijkste gereedschap, dat ben je zelf. En God is met jou bezig, zodat Hij jou weer kan gebruiken als zijn instrument. Maar jij bent zelf de belangrijkste gereedschap. En de Geest is met ons. Willem de Smouter, die heeft een boekje geschreven over het werk van de Heilige Geest. En dan vertelt hij in dat boekje dat de Geest bezig is met herstelwerk. De Geest herstelt onze vermogens, zeg maar. Daar is hij mee bezig. Hij herstelt ons, zodat we weer een goed instrument kunnen zijn in de hand van God. En mensen, in die zin is geloven zo ongelooflijk praktisch. Zo pragmatisch ook. Gewoon doen. Zo pragmatisch. Ik las een uitspraak van Goethe. En Goethe zegt dit: zelfkennis wordt verkregen door doen en niet door denken. Zo. En wij maar denken in de kerk. Zelfkennis wordt verkregen door doen en niet door denken. Doe je plicht en ontdek uit welk hout je gesneden bent. Doe het. Nou, dan is een volwassene, dat is het derde punt wat genoemd wordt. Een volwassene is in staat om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En dat gaat steeds dieper en steeds verder in je leven. Steeds dieper en steeds verder in je leven. Dat je steeds meer ziet wat goed is. Dat je steeds meer ziet wat kwaad is. Kijk, God zegt nooit tegen jou: jij moet dit doen en jij moet dat doen en je moet zus en je moet zo. God zegt: je kunt het. Dat zegt God. Je kunt het. Ik heb jou gemaakt. Ik heb jou koninklijk gemaakt, zegt hij. En iets van die glans en die glorie van de mens, dat moet volgens Psalm 8 weer terugkomen. God heeft de mens gemaakt met glans en met glorie. En dat is kapot, dat beeld. Kapot door de zonde, maar de Geest herstelt dat. In onze tekst gaat het over oefenen, mensen. Gymnasium, dat woordje wordt gebruikt. Gymnasium, sportschool. De kerk is geen bioscoop waar jij vermaakt wordt. Sorry. De kerk is echt geen bioscoop waar jij vermaakt wordt met een goede band en allemaal fantastische dingen op de schermen. De kerk is een sportschool. Dat is de kerk. En hier doe je een workout. En hier wordt intensief getraind. En een preek is een workout. Om te werken aan je geestelijke conditie. Sorry, preek. Ik ben helemaal niet Engels hoor. Neem me niet kwalijk. Ik las dit in een brief. Volgende. En dan wil ik gewoon jouw geliefde broer, geliefde zus, geliefde aanwezige. Jij hebt zoveel geschenken voor jouw verjaardag nog steeds niet geopend. En er zitten zoveel handgemaakte presentjes bij die God je heeft gezonden. En die liefhebbende, onze God, vindt het niet erg om het steeds te herhalen. Alles wat ik heb is er ook voor jou. Mijn liefste, je hebt zoveel geschenken voor je verjaardag nog steeds niet geopend. Amen. We zingen een lied over gerechtigheid. Heere God, uw schepping zucht onder onze handen. Samen gaan danken en bidden. André, er is vanmorgen al voor jullie gebeden, geloof ik, hè? Goeie reis deze week. En van harte gefeliciteerd met Jessie. We hebben haar gezien. Mooi. André en zijn geliefde vrouw, die hebben gehoord deze week dat ze een nieuw meisje mogen adopteren. En die gaan ze donderdag ophalen. Gaan ze donderdag vertrekken. Dus een geweldig mooi bericht. Laten we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, dat is wel confronterend als we dat horen. Dat we onder ons regime de aarde zien sterven. En dat we dan wel eens mogen afvragen of onze kinderen de aarde nog zullen erven. Vader, we hebben nagedacht over de rijkwijde van uw gerechtigheid, van het offer van de Heer Jezus, hoe ver dat mag doordringen op alle gebieden van ons leven. En Vader, het is vandaag weer een Micha-dag, Micha-zondag, en in heel veel kerken wordt er bij stilgestaan dat u zo graag wil dat de gerechtigheid geschiet op deze aarde. U bent een God die tegen onrecht is. U bent een God die tegen armoede is en tegen ongelijke verdeeldheid. En Vader, u wilt ons hart ook richten op die problematiek van deze aarde, van deze wereld. En u wilt ons zoveel liefde in ons hart geven, geschreven daar door de Heilige Geest, dat die liefde ook mag doordringen op die uitgedroogde delen van deze aarde, waar honger is en armoede en verderf. Maar dat geeft dat we ook leren om u gehoorzaam te zijn. Dat we leren om gebruik te maken van het instrument dat we zelf zijn. Vader, u geeft ons allemaal hier in de kerk geweldige dingen. Allemaal kunnen we zoveel. U hebt ons prachtig gemaakt. En vader, u roept ons op om onze gaven en talenten in te zetten voor het welzijn van deze wereld. We willen u bidden, vader. Wilt u geven dat we dat meer en meer mogen leren in ons leven. Vader, en dan is ons doen zo vaak het probleem. Ons gedrag. We willen wel vaak van alles. En we hebben echt wel veel verlangen, vader. Maar vinden het soms zo moeilijk om het om te zetten in concrete daden. De Heilige Geest, wilt u ons daarbij helpen om te doen. Dat we steeds meer ervaring mogen krijgen. Vader, we danken u dat we zo het feest van genade mochten vieren. Dat we er echt bij stil mogen staan hoe u ons hebt geschapen. Wat u ons allemaal hebt gegeven. Vader, geef dat er veel bemoediging mag uitgaan van wat u ons gegeven hebt. En wat u ons wilt geven van uw genade. Vader, u vraagt geen dingen van ons die niet kunnen. Dat zou zeer onrechtvaardig zijn als u een hele Bijbel vol oproepen zou schrijven. Terwijl we het absoluut niet kunnen. Vader, we kunnen het door de kracht van uw geest die ons herstelt. Die ons nieuw maakt. Vader, wil u bidden of u ook in de komende week met ons mee wilt gaan. Geef dat we dan de gerechtigheid mogen laten uitwaaien door alle geledingen van ons leven. In onze opvoeding. Dat we dan gestuurd mogen worden door uw vergeving, Heer Jezus. Door uw liefde, Vader. Door uw kracht, Heilige Geest. Dat we dat doen naar onze vrienden en bekenden toe. Dat we iets laten zien van uw gerechtigheid, Heer Jezus. Dat het door mag dringen op het sportveld als we deze week weer gaan sporten of in de sporthal. Dat het door mag dringen naar onze collega's toe. Op school naar onze medeleerlingen. Op school naar onze leerlingen. Vader, help ons om de gerechtigheid steeds verder te laten uitwaaien, uw gerechtigheid. Vader, hartelijk dank voor iedereen die hier was in de kerk. Vader, u bent goed en groot dat we weer zo'n dienst mochten beleven deze middag. Gevoed door uzelf met wat u ons leert in uw woord. Geef dat we niet traag zijn in het horen. En open geest onze oren. En leer ons wie we zelf zijn, dat we soms zo hardnekkig vastzitten in onze oude patronen. Heilige Geest, geef ons zelfbewustzijn. Leer ons wie we zijn. Vader, wilt u alle activiteiten voor deze week in de kerk en ook in uw koninkrijk hier in Arnhem, wilt u dat zegenen. Geef dat dan ook uw gerechtigheid zichtbaar mag worden naar de kinderen van de kerk, in het pastoraal bezoek. Gerechtigheid van de voedselbank bijvoorbeeld ook. Allerlei mensen uit de gemeente die zich daarvoor inzetten. En geef dat we passie hebben voor de lijdende mensen in deze stad. Om daar maar eens te beginnen. Vader, we danken u voor wie u bent. Dat we u mogen kennen door uw Zoon Jezus Christus. We danken u, Heilige Geest, dat u met uw woord zo in ons leven binnendringt. Drie-enige God, we loven u en we prijzen u. En we willen knielen voor u. Aanvaard ons te danken en verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Het zal gecollecteerd worden. De collecte die is bestemd voor een groep mensen die zich bezighouden met het toerusten van allerlei gemeentes. Om steeds meer een missionaire en evangeliserende gemeente te worden. Van harte aanbevolen. En dan zingen we als slotlied van deze dienst Jezus, hoop van de volk. En de band zal dat nummer tijdens de collecte vast een keer spelen. Thank you. Geloven wat we iedere zondag hier belijden in de kerk, dat Jezus Christus de hoop is voor alle volken. Laten we met elkaar ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. Dat is niet zomaar iets Gods zegen. Ik mag tegen u zeggen dat God graag met u mee wil gaan met zijn liefde en met zijn genade, met de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Dat is een geweldige belofte, een geweldige zegen die ik over uw leven mag uitspreken. En laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met zijn Heilige Geest is met jullie allemaal.